Oost-Indisch doof. Zo hebben wij Israël leren kennen al luisterend naar de woorden van de profeet Jesaja 43. En als het goed is, heeft u door genade uzelf ook zo leren kennen. Niet als stokdoof, maar als Oost-Indisch doof. Niet als onmachtig om het woord van God te horen en te verstaan, maar als onwillig. De woorden wel horen, de woorden ook verstaan, maar God niet erkennen. Zowel in zijn gericht als ook in zijn genade. Oost-Indisch doof. Tegen die achtergrond moeten wij vanmorgen ook het woord wat opnieuw tot ons klinkt, horen. Het klinkt tot een volk dat op dat moment niet zit te wachten op de profeet. Dat helemaal geen behoefte heeft aan de woorden van God die hij namens de Heere moet spreken. Dat rustig met Jesaja ook in discussie gaat, een weg lacht, een weg praat. Of net doet alsof die man gewoon niet bestaat. En overgaat tot de orde van de dag. Het volk wat het woord van Jesaja hoort, wordt niet bang voor de oordeelsprediking van God. Er is geen profeet in het Oude Testament te noemen die zo gericht en concreet, heel concreet, misschien Jeremia, maar zeker ook Jesaja, heel concreet het oordeel van God aanzegt en heel gedetailleerd uittekent wat er allemaal zal gaan gebeuren. En als je die hoofdstukken op jezelf laat inwerken en je probeert jezelf dat ook concreet voor te stellen, dan lopen de rillingen over je rug. Ik denk niet dat de kans op de plaats is om dat ook gedetailleerd uit de doeken te doen. Het aangrijpende is dat het volk daar gewoon niet bang voor is. Het gaat toch goed? Waar kletst die man over? Voor wie moeten we bang zijn? Daartegenover is het dezelfde profeet en vandaar ook wel de bijnaam evangelische Jesaja of de nieuwtestamentische Jesaja die nergens in het Oude Testament dan juist bij hem zo gedetailleerd de bewogenheid en de liefde van God uitschildert, ook in hele felle kleuren. En ook dan geldt eigenlijk hetzelfde. Er is niemand in Jeruzalem die daar een traan over laat. Er is geen gebrokenheid en verslagenheid. Het doet hen niets, zoals het u op dit moment niets doet, als u God niet kent. En u niets deed, toen u ook Oost-Indisch doof was. En niet wilde buigen voor het woord van de Heere. Je zou rondom Jesaja 43 kunnen zeggen, wat als de hel niet verschrikt en de hemel niet verkwikt. En dan krijg je dit soort situaties. Oost-Indisch doof. Waarom is dat zo belangrijk, gemeente? Om dat te onderstrepen. Omdat we anders de kern, het hart van Jesaja 43 missen. Het werpt ons dus volledig dit hoofdstuk op de eenzijdige kant van de Heere, op Gods eenzijdig werk. De woorden die de Heere uitspreekt, is gericht aan een adres waarvan Jesaja bijvoorbeeld al weet, de deur is gesloten en die blijft gesloten. De bewogenheid waarmee Jesaja Gods woord op dit moment verkondigt, doet hij in het besef dat er geen snaren in de zielen van het volk gaan trillen, maar dat de uitwerking van zijn prediking, ook de prediking van Gods liefde, verharding is. En juist daarom steekt de liefde van God in dit gedeelte zo schril af en ook zo fel af tegen de achtergrond van de schuld en het ongeloof van Jeruzalem in de dagen van Jesaja. En juist daarom krijgt de Heere bij wijze van spreken daardoor ook alle ruimte om zo sterk te benadrukken dat hij het alleen doet om zichzelf wil, om zijn naams wil. Juist daarom krijgt het volk straks ook in de ballingschap en in het oordeel, zoals we dat zo meteen bij de tafel zullen horen, ook een grond in het woord van God, omdat de Heere niet op dat moment pas gaat spreken. Als de slagen vallen en het volk geworpen wordt in de smeltkroes van de ellende. Maar de Heere van tevoren als een belofte gaf met het oog op het gericht dat hij met zijn eigen hand ook zond. Dat God dat gericht zendt, verwoord Jesaja ook. Laten we maar even kijken aan het slot van hoofdstuk 42. Spreekt de profeet namens de Heere. Ik lees met u even de laatste twee versen. Wie heeft Jacob tot de plundering overgegeven en Israël aan de rovers? Is het niet de Heere? Hij tegen wie wij gezondigd hebben, want zij wilden niet wandelen in zijn wegen en zij hoorden niet naar zijn wet. Daarom heeft hij over hun uitgestort de grimmigheid van zijn toorn, de macht van de oorlog. En hij heeft ze rondom in vlam gezet, doch zij merkten het niet. En hij is in brand gestoken, doch zij namen het niet ter harte. God zendt zijn oordeel en gericht. De ellende overkomt het volk niet. En God brengt zijn volk in de ellende. Laat zijn toren over zijn volk losbarsten. Slaat met zijn eigen hand zijn volk. En voert zo zijn gericht en zijn oordeel uit. Al gebruikt hij daar middelen voor, daarachter schuilt God. Dit is ook God, gemeente. In zijn recht en in zijn heiligheid. God die niet met zich laat spotten, maar die opkomt voor zijn eer. En dat doet hij zelf. Daar heeft hij ook niemand bij nodig, ook niet onder ons. En als Jesaja dan mag inzetten met die woorden aan het begin van vers 1. Maar nu. Nu op dit moment, als de zaken zo voorstaat. Als God zijn toorn uitgiet over het volk. Als hij hen slaat om hen te doden. En de profeet dan namens de Heere mag zeggen. Maar nu, alzo zegt de Heere, uw schepper, o Jacob, en uw formeerder, o Israël, vrees niet, want ik heb u verlost. Ik heb u bij uw naam geroepen, gij zijt mijn. Moet ik onwillekeurig denken aan een moment uit de brieven van Paulus. En ik zal dat kleine stukje rustig lezen. Romeinen 5. Ik lees vanaf vers 6. Dan kom je eigenlijk in het Nieuwe Testament diezelfde beweging tegen als in Jesaja 43. Zegt Paulus, want Christus, als wij nog krachteloos waren, is te zijner tijd voor de goddeloze gestorven. Want nauwelijks zal iemand voor een rechtvaardige sterven. Maar voor de goede zal mogelijk iemand ook bestaan te sterven. Maar God bevestigt zijn liefde jegens ons. Dat Christus voor ons gestorven is, niet toen wij nooddruftig en hulpbehoevend waren. Niet toen wij met een verslagen hart bogen voor God. Niet toen wij de droefheid naar God beleden en uitweenden aan Gods voeten. Wanneer wel dan? Toen wij nog zondaars waren. Toen bevestigde God zijn liefde jegens ons. Dat Christus voor ons gestorven is. Diezelfde toonhoge klinken ook de woorden in vers 1. Ik heb u verlost. Is dat letterlijk zoals we dat de vorige week zagen. Ik heb u vrij gekocht. En als de Heere dat woord gebruikt, jongelui, in de Bijbel vrijkopen, dan zegt de Heere daarmee drie dingen. In de eerste plaats klinkt dat woord altijd in de omgeving van schuld. Je koopt iemand vrij omdat hij zelf niet in staat is om zichzelf vrij te kopen. Denk aan de geschiedenis van Rut en Naomi. Het is Boas de losser die de macht heeft en ook de financiën heeft om deze twee weduwe vrouwen los te kopen, hun bezittingen af te betalen en hen zo weer te laten delen in het erfrecht en de familielijn ook laat doortrekken. Nou, dat klinkt ook hier in Jesaja 43 door, schuld, dat oost-indisch doof zijn. Dat plaatst het volk schuldig voor God. Het niet willen erkennen dat God God is. Maar je eigen koning laten kraaien. Jezelf op de troon plaatsen. Net doen alsof God niet bestaat. Dat kan ook heel vroom, dat deden ze in Jeruzalem ook. Ze gaven God hun deel, zijn deel, als hij voor de rest maar hen met trust liet. Niet te veel tegen hun leven aan bemoeide. Mag ik zo eens bij u op bezoek komen? Is dat ook uw leven geweest? Of werkt de Heer doorgaans aan de hand van een concrete zonde langzaam maar zeker toe naar het hart? Als de Heilige Geest uw leven gaat ontdekken, dan blijft het echt niet bij die ene. Ook niet bij 2, ook niet bij 10, ook niet bij 100 verschillende zonden. Dan werkt de Heilige Geest altijd toe naar de wortel van de zonde. En dat is het ongeloof. Het niet willen geloven in God, in zijn woord, in het evangelie. Dat plaatst u toch schuldig. Niet wat u allemaal heeft misdaan, maar dat u gezondigd heeft tegen goedheid, tegen Gods barmhartigheid. De gekruisigde Christus die zoveel jaren in uw leven verkondigd werd, hebt weggeduwd, afgehouden, veracht, genegeerd, langs het kruis heen geleefd. Kijk, bleef het bij de verschillende zonden. Dan konden we tegen de Heer misschien nog zeggen, dit is gebeurd, vanaf vandaag ga ik het anders doen. Maar het miskennen van God in zijn liefde, dat is nooit meer goed te maken. Van u en mijn kant. Dat plaatst ons schuldig. Het tweede wat bij loskopen hoort, is dat er afbetaald moet worden. Niet aan de Satan, die zit niet te wachten op een losprijs. Hij geeft hem veel te veel eer en dan onderschatten we trouwens ook zijn wreedheid. Ook toen God zijn zoon schonk op Golgotha. Nam de hel daar echt geen genoegen mee. De hel is maar op één ding uit. En dat is op de dood. Als het kan ook de dood van God. Nee, dat de schuld betaald moest worden, dat had te maken met Gods recht. En met Gods deugd. Als er ergens in het Oude Testament dat op een hele ontroerende wijze wordt uitgetekend, dan is dat wel in Jesaja 53. Maar de profeet dat laat zien dat hij zijn ziel als een losprijs heeft gegeven. En dat het niet de hel is geweest die het behaagt om hem te verbrijzelen, maar dat het God was die er behagen in had, een vermaak in had, om zijn zoon te verbrijzelen onder zijn recht. Om zo zijn recht en zijn heiligheid op te luisteren in de zelfovergave van de zoon aan de vader. Ik trek maar weer heel eenvoudig een lijn. Gingen daar uw ogen en open ook voor open? Toen het evangelie u confronteerde met uw schuld. En de vinger legde bij uw oren en bij uw ogen. Doof en blind. U plaatste voor God. U schuldig verklaarde. Maar dat het woord ook ogen schonk en oren opende. Om de dierbaarheid van Christus te mogen zien. Zoals hij vanmorgen ook aan het avondmaal tot zijn volk en kinderen wil komen. Door alle aandacht op te vragen voor zichzelf. Laten we naar hem gaan kijken. En laten we naar hem gaan luisteren. Laten we zien hoe in die eenvoudige handelingen van het breken van het brood we herinnerd worden tot in het diepst van ons hart aan het verbrijzeld worden van de Zoon door de Vader. Laten we zien in het vergieten van het bloed hoe Hij zichzelf overgaf uit liefde tot zijn Vader en tot zijn kinderen. En laat ons zalig luisteren aan zijn woorden. Dit is mijn lichaam dat voor u gebroken wordt. De prijs betaald. Dat is het derde wat hoort bij loskopen. Losgekocht zijn. Schuld. Schuldeiser. Maar ook om wie gaat het nou? Nou, laten we maar even kijken in Jesaja 43 vers 1. Daar staat, ik heb u losgekocht. Wie zijn dat hier in Jesaja 43 vers 1? Wel niet in de eerste plaats de verslagenen van hart waren die er maar in Jeruzalem. Dat is juist de nood in deze tijd. Dat is ook de eenzaamheid die Jesaja als dienstknecht van de Heer ervaart. Dat hij er alleen voor staat. Dat er niemand is in zijn dagen die naar God zoekt, nog naar God vraagt. Maar dat de Heer, ondanks alles wat er gebeurt en ondanks de schuld van het volk, dit volk loskoopt. Al brengt hij hen in het oordeel. Hij kan het niet over zijn hart verkrijgen om hen over te geven in dat oordeel. Prijs te geven, los te laten. Maar hen juist in dat gericht bekend te maken dat hij hen heeft losgekocht. Vrijgesproken. Tot zijn eigendom heeft gemaakt. Daarom tot dit volk al kan zeggen, terwijl het op dat moment er nog niet op staat te wachten. Slot van vers 1. Ik heb u bij uw naam geroepen. Gij zijt mijn. En dan komt de tekst van morgen ook heel dicht bij u en bij mij. Toegang tot het heilige avondmaal staat of valt met de persoonlijke nodiging die Christus, als het goed is, in uw hart heeft gelegd. Dat ook u onder de prediking van het evangelie bij uw naam werd geroepen. En Christus u roepend meende tot zijn eigendom. Wat voor naam hoor je dan onder de prediking van het evangelie? Hoor je onder die prediking van het evangelie de omschrijving van bevindelijke gestalten? Dat als in de prediking van het evangelie beschreven wordt hoe God zijn volk bekeert, en dat moet ook verkondigd worden, wel vanuit de tekst, en jezelf daarin mag herkennen dat dan je naam klinkt. Dat klinkt heel aantrekkelijk, hè? Dat we zo op grond van onze gestalte aan kunnen gaan aan het heilige avondmaal. En tegen onszelf of tegen anderen mogen zeggen, daar zijn we niet vreemd van, dat hebben we herkend vanuit het woord en het leeft ook zo in mijn hart. En daarom ga ik aan. Het kan ook heel zoet zijn. Dan word je gevoed en gestijfd in je gestalte. Maar is dat nou ook wat de Heere bedoelt hier in dit gedeelte? Nee. God legt dit zelf uit in vers 7. Kijkt u maar even met me mee. Daar staat, dan komt de Heere bij wijze van spreken terug op het eerste deel. 1 tot en met 7 vormt een eenheid. Een ieder die naar mijn naam genoemd is. Die ik geschapen heb. Tot mijn eer. Die ik geformeerd heb. Die ik ook gemaakt heb. Die naar mijn naam is genoemd. Hier hebben we het Nieuwe Testament bij nodig, gemeente, om uit te leggen wat hier staat. Ik denk aan de woorden van Petrus. God die rijk is in barmhartigheden. Die ons geroepen heeft uit de duisternis. Om de deugden van God te verkondigen. We komen niet aan de avondmaalstafel om onze deugden te etaleren. De grondtrek in het leven van Gods kinderen is dat diepe verlangen dat God zelf zichzelf verheerlijkt aan de avondmaalstafel en in uw en mijn leven. En wat is het dan heerlijk als de Heere laat delen in zijn heerlijkheid door ook zijn vreugde, zijn vrede, zijn liefde te leggen op de bodem van mijn hart en van mijn ziel. Dat overstijgt de zoetheid die er ligt in de tranen van droefheid naar God. Dan is Christus' liefde zo overweldigend. Dan plaatst hij God in het middelpunt van mijn leven. En ankert zo mijn onrustig hart in het betrouwbare werk van de drie enige God. Die woorden klinken toch zo meteen aan de avondmaalstafel. Dat hij daar is om ons te verzekeren van zijn hartelijke liefde. En trouw jegens u, dat ik voor u, daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven, de prijs hebt betaald, de schuld afgelost. En niet alleen dat, mezelf ook wegschenkt in het leven van een zondaar. Opdat God, als hij mij roept bij mijn naam, ik heb u bij uw naam geroepen, gij zijt mijn. Niet mij ziet komen aan de avondmaalstafel, maar Christus en ik in hem. Amen.